zat daar zo en ik had te genieten van de aanbidding. Dank je wel daarvoor. En toen kwamen er een paar woorden in mij naar boven. En toen dacht ik bij mezelf, wat zijn jullie toch een bijzondere gemeente.
Dat is het.
Amen, hè?
Ja, zeker.
Ja. Ja. En dat, ja. Ja, nou ja, ik spreek maar uit wat in mijn hart komt. En klein maar fijn moest ik erbij denken. Ik denk van, nou, ook dat is waar. Het is gewoon, nou. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken. En het is best wel, ik denk dat het best wel een beetje pittig is hier en daar. Dan hoop ik dat u dat niet, erg vindt. De slides mogen erop. Dan ziet u het thema. En we gaan naar Matteüs hoofdstuk 16. Dat mag u alvast even opzoeken. Matteüs hoofdstuk 16. En dan ga ik daar zo een stukje uit lezen. Ik weet niet of u het weet. Oh, ik probeer even mijn Bijbel hier een plekje te geven. Maar vandaag, of gisteren eigenlijk, is er iets... iets bijzonders begonnen. Tenminste, ik vind het bijzonder. En gisteren, en dan mag de volgende slide er al op, startte namelijk in Normandië de viering van 75 jaar D-Day. Nou, dan hoef ik u natuurlijk niet te vertellen wat D-Day is. Misschien heeft u in de afgelopen weken wel... bij Omroep Max, ik weet niet of dat in de voetsporen van D-Day, misschien heeft u het wel gevolgd. Maar op 6 juni vieren we met elkaar dat de bevrijding van Europa is begonnen. Ja. Het was het begin, hè? Ja. Het duurde nog even voordat we allemaal vrij waren en Churchill V-Day kon uitspreken, Victory Day. Maar de komende weken, als u tenminste het nieuws een beetje volgt, zult u dat denk ik wel wat tegenkomen. Kern, of een belangrijk onderdeel van die vieringen, en dat hebben we onlangs natuurlijk ook begin mei weer in ons eigen land meegemaakt, zijn het feit dat we de doden herdenken. Dat we de doden herdenken.
Oh ja,
we hebben dodenherdenking gehad. En ik denk, we kunnen... geen bevrijding vieren als we ook niet de doden herdenken. Die zeiden, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden is als we bevrijd of bevrijding vieren, of misschien mag ik het zelfs iets anders zeggen, als we zelf bevrijding ervaren. Waar dan ook maar van, dat doet iets met je. Dat gaat er diep in, vind ik. Ik weet niet of je wel eens zelf persoonlijk bevrijding ervaren hebt, maar dat gaat dwars door je heen. En dan gaat het in je. Hè? Als ik denk aan al die soldaten, en ik heb gewoon maar even wat plaatjes er neergezet, die hun leven hebben gegeven voor ons allemaal eigenlijk. Hè? Wist u trouwens, en dat vond ik wel een bijzondere ontdekking, dat er een aantal plekken zijn in Normandië waar nog elke dag de doden herdacht worden? Ja. Elke dag wordt daar namelijk, dat trompetsignaal klinkt daar, de last post, wat eigenlijk een overdrachtelijke manier is van zeggen dat je de mensen... omgekomen soldaten, dat je die rust en veiligheid toewenst. De militaire post of de last post is een militair signaal. Ja, we kunnen het ons niet meer voorstellen, maar vroeger, als het donker werd, dan stopte de oorlog even. Dan kwam dat signaal en dan werden alle soldaten, die mochten zich terugtrekken. En na een dag van vechten was er even rust en veiligheid. Apart, hè? Dat kun je tegenwoordig niet meer voorstellen. Maar toen stopte de oorlog als het donker werd. Nou, dan kwam je weer even op adem. En dan bij het krieken van de dag, dan ging je weer verder. Maar die rust en veiligheid die daarmee, die dat signaal in mij, die wordt als het ware over die begraafplaats, als het ware uitgetrompet. Voor al die mensen die hun leven hebben gegeven. En dat is natuurlijk een bekend thema voor ons. Hè? Dat iemand zijn leven geeft voor een ander. De tekst waar het vanmorgen een beetje om draait, die ga ik met u lezen. Het is een beetje een leidinggevende tekst. Ik ga niet hem heel erg uitgebreid behandelen, maar ik ga een paar andere teksten daaromheen zetten. Matteüs 16, 24 en 25. Ik lees hem even uit de Willibrordvertaling. Ik kom zo erop terug waarom. Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest vanwege mij, zal het vinden. Nu, de soldaten die omkwamen op de stranden van Normandië, verloren hun leven niet om het daarna weer te vinden. Want hun graven zijn er nog tot op de dag van vandaag. Maar zij gaven hun leven zodat anderen, u en ik, kunnen leven. En bovenal in vrijheid kunnen leven. En dat is ook een geschenk wat we iedere dag opnieuw mogen ontvangen. Als u zelf meegemaakt hebt in uw eigen leven dat u bevrijd bent, dan weet u wat het is om vrijheid te krijgen. Dat wat u dwars zat, of misschien wel duisternis in uw leven, en het is weg, en dan krijg je in één keer ruimte om te ademen, toch? Zoals ik net al zei, bevrijding, het gevoel van bevrijding, de realiteit van bevrijding, dat heeft een prijs. Voor de soldaten was dat zo, voor de Heer Jezus was dat zo. En ik wil vanmorgen ook eigenlijk een beetje stilstaan bij ons. Hoe is dat dan voor ons? Ik wil dat graag doen aan de hand van drie teksten die dit thema een beetje gaan uitwerken. En de eerste tekst komt van Johannes de Doper. Volgende slide. En is een bekende tekst. Is een bekende uitspraak waarin Johannes de Doper, voordat Jezus überhaupt nog al gekomen is, hè, zegt: Jezus moet groter worden en ik moet minder worden. Nou, dat, ik weet niet of je dat een beetje aanvoelt, maar dat heeft al iets van dat het je iets kost, hè? Jezus moet groter groeien en ik moet minder worden. Even de situatie, Johannes de Doper, die doopt. En Jezus is gekomen, Jezus is gedoopt en vervolgens gaan alle mensen naar Jezus toe. Je zou kunnen zeggen, de bediening van Johannes de Doper werd steeds kleiner. Er gingen steeds minder mensen naar Johannes de Doper toe en ze trokken allemaal naar de Heere Jezus. En ik denk, dat blijkt later ook wel een beetje, dat Johannes dat best wel moeilijk vond. Want hij was degene waar het allemaal om draaide. Hij was de prediker. Het ging allemaal om hem. Ja, nou ja, het ging niet om hem, maar het ging natuurlijk om Jezus, maar toch, hè? En Johannes, en dat lezen we zeker hier in hoofdstuk 3, besefte dat dit ook zijn roeping was. Hij realiseerde zich heel duidelijk dat zijn relatie met Jezus was die van vriend. Dat zegt hij ook. Ik ben een vriend van de Messias. Ik ben niet de Messias, maar ik ben zijn vriend. En het is mijn blijdschap en ik vind het fantastisch om een wegbereider voor hem te zijn. Later, als hij in de gevangenis zit, dan slaat de twijfel ook wel wat toe. Dan zie je ook dat Johannes de Doper in die zin ook net een mens is zoals u en ik. Maar hier is het heel duidelijk. Jezus moet goed uit de verf komen. En het beeld wat hij daarbij gebruikt is het beeld van de bruidegom en de bruid. Hij zegt, ik ben niet de bruidegom, maar ik ben de ceremoniemeester. Of zoals ik dat eigenlijk mooi vind in het Engels. In het Engels zeggen the best man. Dat heet zo, hè? Wat wij noemen ceremoniemeester. En in de Engelse wereld heet het the best man. Maar we moeten dan wel bedenken dat the best man is wel de man op de achtergrond, hè? Het is niet de man op de voorgrond. Het is de man die het mogelijk maakt. En als u getrouwd bent, dan weet u, of u gaat trouwen, dan weet u dat die ceremoniemeester is hartstikke belangrijk. Want als die er niet is, loopt alles in tonden. Als je een beetje pech hebt tenminste. En Johannes de Doper zegt hier eigenlijk, ik ben die wegbereider. Ik ben die best man. Ik ben die man op de achtergrond. Toen ik dit las, moest ik terugdenken aan iets in mijn eigen leven. Een moment waarop ik een kostbare les heb geleerd. Ik was toen pastor van de evangeliegemeente in de ruimte. En sommigen van u kennen het ook nog wel, hè. En in de zomer dan ging Auke en Herman, die gingen vaak op vakantie en een studiereis. En dan mocht ik de honneurs waarnemen. Ik mocht even, ja, mag ik het zo zeggen? Misschien vindt u dat een beetje raar. Ik mocht even in het middelpunt staan. Ja, dat was normaal tijdens het jaar niet zo, want dan ging alle aandacht naar Auke en Herman. Maar in die periode, oh, en het waren leerzame tijden, maar u proeft wel een beetje aan mij, ik vond het ook wel een beetje leuk. Hè? Ja, zat ik meer op de voorste rij, kwamen de mensen naar mij toe. Ja, nou ja, ik merkte dat deed wat met me, kent u dat? Ik even in het middelpunt, totdat. Na een week of zes, Auke weer terug was. En toen gebeurde er iets heel aparts. Ik weet nog goed, de eerste keer dat me dat overkwam. Zondagmorgen. Ik zat op de eerste rij. De mensen kwamen binnen. Maar ze gingen allemaal aan mij voorbij. Zielig, hè? En ik denk, wat gebeurt er? En het rare was, dat Auke zat een paar meter verderop. En ze stonden met z'n vijven in de rij voor Auke. En in breek me klop. Je kunt ook wel naar mij toe komen hoor, zo. Nee, Auke was weer terug. En ik weet, het is een van mijn moeilijkste dagen van mijn geestelijk leven geweest. Ik moet dat maar eerlijk toegeven. Ik vond het zo moeilijk. Ik dacht bij mezelf, al was ik er helemaal niet geweest, niemand had me gemist. Ik denk dat nog zo geweest was ook. Die week erop was nog niet de makkelijkste. En de jaren daarop heb ik het nog een paar keer meegemaakt. Maar uiteindelijk heeft de Heer deze les, of deze situatie in mijn leven gebruikt. En hij zei, Hans, het gaat niet om jou. Het gaat om mij. Het gaat ook niet om Auke, het gaat ook niet om Herman. Het gaat om Jezus. En het voelde, en misschien vindt u dat raar, maar het voelde een beetje als sterven aan jezelf. Een stukje bevrijd worden van mezelf. Die trots. Die hoogmoed. Ik zal niet zeggen dat ik het toen uiteindelijk helemaal geleerd heb. Maar de Heer heeft het gebruikt. En het voelde als een beetje betalen. Bevrijd leven kent zo zijn prijs. En het voelde niet leuk. Het woord hier, dat gebruikt wordt door Johannes, hij moet groter worden en ik minder. Het woord is eigenlijk een woord uit de tuinbouw en dat is het woord groeien. Eigenlijk zegt Johannes hier, Jezus moet groeien in mij en ikzelf moet minder belangrijk worden. Dat vind ik mooi. Dat is ook mooi. Het woord van God is ook als een zaadje en zo dat in mij geplant wordt en dan krijgt het water en dan groeit het. Nou, dat is ook niet iets van het moet er in één keer zijn. Nee, het groeit. Het groeit. En ik vind het zo mooi, hè. En dat ben ik ook deze dagen en afgelopen weken. Oh Heer, bent u vandaag weer een beetje groter gegroeid in mij. Weet u, Jezus. Volgende klik. En dan verschijnt er nog wat. Jezus kan alleen maar groeien als jij je voedt met Jezus. Als jij je wortels uitslaat in het levende water. Als je bent geworteld in hem. zaadje water en groeien in hem en hij in jou. Wauw. Alleen al het feit dat hij in mij wil groeien, dat is wat, hè? Dat vind ik geweldig. Wat een genade. Een tweede tekst die ik graag met u wil behandelen en die over hetzelfde thema gaat. En we hebben hem al gelezen. Dat is Matthäus 16, vers 24 en 25. En dat is Jezus zelf. Johannes de Doper, toen was Jezus er nog maar net. Nu is Jezus zelf en staat hij midden in zijn bediening. En zegt hij in Matthäus 16, als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest vanwege mij, zal het vinden. Het is een van de moeilijkste teksten uit het hele Nieuwe Testament, denk ik. En ik zal zo met u delen waarom. In zijn boek Wij willen Jezus zien, zegt Frans Horsthuis het volgende. Ons wordt vaak aanbevolen onze eigen identiteit te zoeken en onszelf waar te maken. Zelfontplooiing. Maar hij zegt, Jezus ging juist de omgekeerde weg. Hij was nooit met zichzelf bezig, maar altijd met zijn Vader en met de mensen die de Vader hem had gegeven. Nou is natuurlijk niks verkeerd mee om zelfontplooiing. Er is op zich niks mis mee. Hè? Ik bedoel, dat is goed. Maar wij leggen er in onze tijd wel heel erg veel nadruk op. Terwijl Jezus gaat eigenlijk die andere weg. Jezus zegt hier, en daarom heb ik die tekst ook gekozen vanuit Willibrordvertaling. Daar staat, laat hij dan met zichzelf breken. Dat vond ik een mooi woord. Breken met jezelf. Dat heeft iets van jezelf vergeten. Dat is toch net weer even een andere verwoording als Johannes de Doper. Iemand zei, je eigen verstand en wil en verlangens achterstellen. En je verstand, wil en verlangens onderwerpen aan Gods denken, aan zijn wil en zijn verlangens. Kent u dat? Ongetwijfeld zult u die worsteling ook kennen in uw leven. Wat is het lastig om je eigen verlangen aan de kant te zetten ten gunste van Gods verlangen. Het is al een klus om te ontdekken, wat is dan Gods verlangen eigenlijk? Hè? Want het is ook nog niet 1, 2, 3. Ook hier weer even een eigen persoonlijke ervaring. Ik ben een sportman, ik hou van sporten. En ongeveer 30 jaar geleden heb ik me voorgenomen de marathon te gaan lopen. Ik trainde 1 à 2 keer per week. En ik had al gauw door dat dat niet genoeg was om de marathon te rijden. Dus ging ik 2 keer per week, 3 keer per week, 4 keer per week, uiteindelijk wel 6 keer per week trainen om die marathon te halen. Terwijl ik op een gegeven moment aan het lopen was. Ja, ik kan het niet anders vertellen, maar het knalde werkelijk door mijn hoofd. Hans, hoeveel tijd heb je voor mij? En ik zal u vertellen, dat was niet mijn vrouw die dat zei. Dat was de Heer Jezus. Dat was God. En ik zeg, Heer, ja, heel eerlijk gezegd, u komt er ook wel wat bekaaid vanaf de afgelopen tijd. Ik weet nog heel goed, dat was 30 jaar geleden, dat geldt nog tot aan de dag van vandaag. Ik weet niet of ik het daar ter plekke gedaan heb, maar in ieder geval die dag. Ik heb die dag tegen de Heer gezegd. Heer, vanaf dit moment zal ik net zoveel tijd aan u besteden als aan mijn sport. En ik besteed vrij veel tijd aan sport, nog steeds. Maar ik denk dat de balans nu zelfs doorslaat. Het is een keuze geweest. Ik vond dat God gelijk had. Hij kwam me bekaaid vanaf en dat mag niet. En het heeft me veel energie gekost om mijn agenda aan te passen en mijn manier van leven aan te passen. Ik denk dat het wel een paar maanden gekost heeft, Maar uiteindelijk, tot op de dag van vandaag, is het wel gelukt. En de ene keer wat meer aan de ene kant, de andere keer wat meer aan de andere kant. Maar het was een verlangen van God, want God zei eigenlijk, ik wil contact met jou. Ik verlang naar jou. Kom bij mij. En ieder doet dat op zijn eigen manier. Ik doe het op mijn manier. U moet vooral het huis niet nadoen. Maar het is meer gewoon dat punt maken. Jezus volgen. En ook dat ervoer ik weer, kende wel zijn prijs. Ik moest wel heel veel aanpassen. Uiteindelijk was het zelfs minder sporten. Want anders dan redde ik het niet. Je maakt keuzes. En daar heb ik geen spijt van. Want door die worsteling heen ben ik uiteindelijk, nee, laat ik het anders zeggen. Door die worsteling heen groeide Jezus in mij. Want ik besteedde meer tijd aan hem. Heel simpel eigenlijk. Het was een worsteling, maar in de eerlijkheid gebied, het had toch eigenlijk niets te maken met dat tweede element van wat hier in deze tekst is, namelijk zijn kruis opnemen en mij volgen. Daar had het weer niks mee te maken, maar het is niet te vergelijken. Want je kruis dragen, sterven, bereid zijn je leven voor Jezus te geven. En we moeten goed bedenken, die tekst, en daarom is die zo moeilijk, Matteüs 16, vers 24 en 25, Jezus bedoelt dat letterlijk zo, hè? Wij vergeestelijken het vaak, wij doen vaak, ja, dat kunnen we ook misschien niet anders, we maken er een figuurlijke tekst van. Maar Jezus bedoelde het hier letterlijk. En zover ben ik zeker nog niet in mijn geestelijk leven. Maar de uitdaging die Jezus hier voor zijn discipelen neerlegt, is eigenlijk om hun leven in deze wereld als beëindigd te beschouwen. Dat is wat Jezus zegt. Ik vind dat heftig. Net als die soldaten hun leven afleggen voor de vrijheid van u en mij. Ze zouden nooit meer opstaan. Dat is wat. Toen ik gedoopt werd, zei mijn doopleraar, hij zegt, Hans, ik ga je nu dopen en eigenlijk mag ik je daarna niet meer laten opstaan. Zo, ik moet je stellen. Ja, maar dankzij Jezus. Omdat hij aan het kruis gestaan gegaan is. En omdat hij opgestaan is uit de dood, mag jij leven. Amen. Maar hij zegt, je welverdiende loon zal zijn onder en nooit weer naar boven. Die heb ik dus nooit vergeten, dat merkt u wel. Ja. Eigenlijk zou je de tekst als volgt moeten lezen. Want wie zijn leven wil redden, door lijden en martelaarschap te ontlopen, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest, door lijden en martelaarschap heen, vanwege mij, zal het vinden. Zo letterlijk wordt het hier eigenlijk bedoeld. En als je het zo leest, is het een enorme confrontatie. Het is goed om te bedenken dat Jezus het zo bedoeld heeft. En we weten allemaal, we hoeven, ja, ik zal niet zeggen nog net niet wekelijks, maar ik weet wel een paar weken geleden, elders in de wereld is dit een realiteit. Hè? Laten we niet doen alsof het niet is en of het niet bestaat. Maar ergens anders in de wereld is dit realiteit. Mensen die hun leven geven, omdat ze van Jezus zijn. Oeh. Ja. Ergens anders zegt Jezus, voorwaar, ik zeg jullie, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden door tot het eeuwige leven. Wat is dat apart, hè? Dat wat voor die soldaten er niet was, is er wel voor ons. We leggen ons leven af. Maar door Jezus, door zijn opstanding, mogen wij leven. In hem. En door hem. Je wordt pas jezelf je bevrijd wordt van jezelf. En tot die diepe relatie met Jezus kan komen. Wil jij, wilt u, je eigen leven verliezen? Dan zul je het vinden. Als je eigen ik, als je dat in dat proces terechtkomt, dan zul je merken dat Jezus groeit. Dat er meer tijd is voor Jezus. De tijdsgeest, de geest van deze tijd, de geest van zelfontplooiing zou ik willen zeggen, is ook de geest die alle tijd opeist. Zodat er geen ruimte meer is voor Jezus. Verover tijd voor Jezus. Kom ik bij de derde tekst uit. En die is van Paulus. Nou, hebben Johannes de Doper gehad, we hebben de Heer Jezus gehad. En nu Paulus. Dus, nou, we verdelen het aardig over het Nieuwe Testament heen. Hè? En dan gaan we naar Galaten 2, vers 20. En ook die, een beetje iemand die in de zondagschool geweest is. Galaten 2, vers 20. Hoe begint die? Even uit hoofd. Wauw, super. Nou, dat is hem. Ja, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben met Christus gekruisigd. Kijk, dat is ja, in mijn beleving nog weer een stapje verder. Toen Jezus aan het kruis stierf, stierf mijn oude en uw oude ik met hem mee. Ja, en ik wil dat onderstrepen, want dat is niet iets waar je voor kiest. Zo van, mocht het nog in staat te gebeuren, dat is gebeurd. U bent met Christus gestorven. Dat is een positie die u heeft. En wij, u en ik, wij zijn daardoor nieuwe mensen geworden. Bevrijd van onszelf. Bevrijd van zonde. Bevrijd van de wet. En bevrijd van religie. En religieuze tradities. Bevrijd zodat er ruimte kan komen voor Jezus. Zodat hij groter kan groeien. Door Jezus bevrijd. Met de kracht van de Heilige Geest. En eigenlijk zou je ook mogen zeggen, vrij van hoogmoed, haat, onreinheid, boosheid, ontrouw, ongeduld. Nou, noem het allemaal maar op. En dat is niet uit onszelf, hè. Dat is niet een werk van onszelf. Het is door geloof. Indrukwekkend. Het is vanuit onze nieuwe positie in hem. Jos Douma in een van zijn preken zei het prachtig. Hij zei, als Jezus in je leeft, kun je pas echt vrij ademen. Jezus, u leeft in mij. Als Christus in je leeft, kom je als mens pas echt tot je recht. Dan ben je niet langer alleen een schepping, zegt hij. Je bent niet langer alleen een schepping van God. Maar dan ben je een nieuwe schepping. Amen. Dat is ook weer zoiets, dat pen je. Houdt u dat vast vanaf vandaag? Twijfelt u dan even nooit meer aan? In hem zijn we een nieuwe schepping. En weet u, omdat we in hem een nieuwe schepping zijn, komt er ruimte voor liefde, voor overgave, een blijdschap, vrede, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid. Het zijn de vruchten van de Heilige Geest. We zijn met elkaar op weg naar Pinksteren, hè? Dat is waar we nu naar uitzien. En door de preek heen en door wat ik las, kwam het weer opnieuw tot me. En was ik zo onder de indruk dat iemand zei, alleen door Jezus kan de Heilige Geest in je werken. De Heilige Geest is niet een ding apart, maar het is de Geest van God. Het is de Geest van de Heere Jezus in ons. Wauw. Betekent dan dat alles over roosjes gaat? Het is een uitdaging die Paulus voor ons neerlegt. En dat, u zei dat net al heel erg mooi. Voor zover nu ik in het vlees leef, leef ik hoe? Door het geloof in de Zoon van God. En weet u, dat is spannend. Sowieso spannend. Elke dag. Jezus in je leeft. Als hij groter wordt en ik iets minder, wat gaat er dan gebeuren? Spannend om daar naar uit te kijken. Elke dag weer opnieuw. Heer, wat gaat u doen vandaag? Hoe gaat u het doen? Maar het geeft ook hoofdpijn. Want we leven nog steeds in dat vlees. En we hebben nog steeds last van, hè, dat van, tenminste ik, van, wat zei ik ook alweer, van al die dingen die niet zo fijn zijn. Hoogmoed, trots, haat, onreinheid, boosheid, ontrouw, ongeduld. Lastig. Ja. En ruimte voor liefde, overgave, blijdschap, ik moet het veroveren. Maar, we zijn met hem gestorven. Christus leeft in mij en in u. Paulus zegt het ergens zo mooi. Hij zegt het in Colossense 3. Door het geloof verbonden met Jezus, hij zegt, en als u dit nou bent, hè, want je bent gestorven. Amen? Je bent gestorven. En je leven is met Christus verborgen in God. Tante Corrie, ik hoor het. Maar het is wel mooi. Dat betekent namelijk ook voor ons rust en veiligheid waarbinnen we mogen groeien. Het geeft een veilige setting waarbinnen we mogen groeien. Als we in hem geworteld zijn, als we ons voeden met hem, mag hij groter worden. Nou, we zijn bij het laatste plaatje aangekomen. Ik wil u eigenlijk... achterlaten met een vraag. En dat is een vraag die er heel vaak gesteld is. Maar Jezus moet groter worden. Ik minder. Wie zijn leven verliest vanwege mij, zal het vinden. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Ja, het is niet eenvoudig. Ik bedoel dat ook niet eenvoudig. Maar de vraag is, wat zal Jezus doen? Neem die vraag eens mee. Wetende dat je een nieuwe schepping bent. Wetende dat je met Christus gekruisigd bent. En neem het mee deze week. En ga eens kijken wat dat doet in je leven. Afgelopen tijd, afgelopen weken, keek ik een paar keer naar mezelf en zei ik tegen mezelf, Hans, dit had Jezus niet zo gedaan. Dat is een van de reacties. Een van de gedachten die je mogelijk krijgt. Dat je ontdekt en dat de Heer je bij bepaalt, nou, dit was niet meteen mijn manier. Er waren momenten dat ik bij me dacht van, wat zou Jezus doen? Ja, wat zou die eigenlijk doen? Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed. En dat was weer een mooie reden om de Bijbel in te duiken. En om meer van hem te leren en een antwoord te krijgen van, ja, maar hoe zou Jezus dat nou doen? In één situatie was ik in gesprek met iemand. Hij had een paar maanden geleden zijn vrouw verloren. En hij was verdrietig. Hij probeerde zich een beetje groot te houden. Ik ben hem toegegaan, ik heb mijn arm om hem heen gelegd en ik heb een zegen voor hem gevraagd. En ik merkte, het kwam aan. Weet u, dat ook. Wat zal Jezus doen? Neem het mee. En ik wens u graag heel veel zegen.
Ik geloof dat ik nog ergens zo'n mandje heb liggen. What would Jesus do? Hè? zo'n tijdje geleden was dat, nou, dat is alweer een paar jaar geleden dat dat, oei, wat gaat de tijd snel.